Mag ik iedereen vragen om zijn plaats in te nemen? Op de goede stoel. Dan open ik deze vergadering van de vaste commissie voor economische zaken. Tevens de commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschappen. Ik heet iedereen van harte welkom. Ook de vele belangstellenden. Gelet op het gisteren gehouden referendum natuurlijk. En de drie leden van het kabinet in het bijzonder. De staatssecretaris Economische Zaken, minister van Onderwijs en de minister van Economische Zaken. Het gaat vandaag over de Raad voor het Concurrentievermogen. Het verslag staat op de agenda van 10 mei jongstleden. De agenda voor 6 juni aanstaande. Nog een overzicht van het 7e kaderprogramma Concurrentievermogen en Innovatieprogramma en Eureka. En eventuele fiches. U kunt spreken in de volgorde waarin u zit, wil ik hopen. Ik zou er wel naar willen streven dat we uiterlijk om 1800 uur deze vergadering beëindigen. De woord is aan mevrouw Gerkens van de fractie van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik kom hier echt binnenstormen, althans, dat heeft u mij niet zien doen. Maar ik wist tot voor 5 minuten geleden nog niet dat ik aan de raad zou deelnemen. Ik ga het ook niet over de agenda hebben. Maar de staatssecretaris heeft zojuist een brief gestuurd over de zogenaamde richtlijn voor de octrooiing van de computers geïmplementeerde uitvinding. Ook wel softwarepatenten genoemd. En omdat er nogal wat druk in de agenda op dit moment wordt opgevoerd in Europa, heb ik begrepen, zou ik wat vragen willen stellen naar aanleiding van de brief aan de staatssecretaris. Ik heb ook begrepen, misschien kan de staatssecretaris als eerste opheldering over geven, dat op dit moment er ook in Europa een zogenaamd trioloog plaatsvindt. U ziet, Europa stelt ons iedere keer voor verrassingen. Dat betekent dat er compromis wordt gezocht tussen raad, rapporteur en Europese Commissie. Waarmee ook de inbreng die nu al in de voorbereidende fase door Nederland wordt gegeven in de Corper van groot belang is. Ik herinner ook de woorden van en de staatssecretaris en de minister die dit parlement heeft gegarandeerd dat wij nog een goede inhoudelijke discussie konden hebben over die tweede lezing. Dus ik vraag nu ook aan de staatssecretaris of die ruimte er nog is. Ja, voorzitter, dan heb ik eigenlijk alleen nog maar een vraag op de conclusie die de staatssecretaris nu trekt over het advies van de adviescommissie. Die twee adviezen geeft eigenlijk. Het voorlopig stopzetten van de onderhandeling. En de tweede optie van het advies waarin ze zegt van ja, de problemen van de verleningspraktijk moeten worden aangepakt. Ik stot wel een beetje omdat ik natuurlijk het allemaal ook echt helemaal net vers uit het hoofd moet doen. Wat betekent dat? Hoe wil de staatssecretaris daarop inzetten? Zou kunnen zijn dat de staatssecretaris zegt, ik steun gewoon de amendementen die worden aangenomen door het Europees Parlement. Als dat het antwoord is, dan kan ik u zeggen dat ik bijvoorbeeld al bijzonder tevreden zou zijn. Maar wellicht kan ze daar wat meer over zeggen. Dat was het.
En u heeft verder geen enkele vraag of opmerking over de welgeagendeerde stukken, begrijp ik?
Nee, voorzitter, want ik had me niet voorgenomen. Okay. Ik zou vandaag een ander debat hebben plenair, maar zoals u weet is dat allemaal omver gelopen. Okay. Dus ik heb geen tijd meer gehad om de plaats voor te bereiden.
U heeft ook hier spreekrecht en geen spreekplicht. Dus dat is ook geen probleem. Het woord is aan mevrouw Van Egelshoff van de VVD-fractie.
Nou, zal ik dan maar wat leuke puntjes opbrengen, voorzitter. Het belang van de Europese discussie is ons wel duidelijk geworden naar de uitslag van het referendum. En ik vind ook dat we best eens mogen benadrukken dat die Europese discussie ook veel meer centraal moet staan in ons parlement. Niet alleen ten aanzien van de AO's die we hebben als voorbereiding op de raad, zoals hier en bij sociale zaken en bij meer departementen. Maar ik moet zeggen, een conferentie als Eureka vind ik nou ook bij uitstek een gelegenheid waarbij wij als parlement kunnen laten zien dat wij Europa belangrijk vinden en de Europese discussie. En het moet mij toch van het hart, gezien het feit dat ik van dichtbij heb mogen meemaken hoe hard mensen van EZ en vanuit de Griffie hier aan gewerkt hebben, hoe jammer ik het vond dat mijn collega parlementariërs zo weinig interesse hebben getoond voor de conferentie. Want wij waren gastland. Sorry?
Tot niet iets nieuws, meneer Tot.
Ja, maar minister Brinkhorst, ik zit hier nu net een jaartje. En ik heb dit dus voor de eerste keer meegemaakt. En ik heb nog nooit zo'n leerzaam proces meegemaakt waar heel veel tijd en energie is ingestoken. En ik vind altijd dat dat compliment ook wel eens naar buiten gezegd mag worden. En daarnaast vind ik dat als dit voor mij iets nieuws is, dat ik best mag constateren dat we hier een probleem hebben. En als ik nou kijk naar die conferentie, dan is die echt heel zinnig geweest. Want we hebben uitgebreid gesproken over Eureka. Want in het vorige AO wat we hier hebben gehad, ten aanzien van de Raad van Concurrentievermogen, hebben wij als Kamer al te blijken gegeven dat de overlap tussen de verschillende programma's ons niet duidelijk was. Daar heeft u ook een brief naar ons over doen komen, die vandaag geagendeerd is. Maar in die discussie werd het allemaal veel helderder. De afstemming tussen het KP7-programma en Eureka. En we hebben ook in die conferentie heel duidelijk gesproken over de rijkwijde van het Eureka-programma. En dat dat meer zou moeten betreffen dan alleen maar R&D. Dan zie ik dus vandaag de brief die van u gekomen is. En ook het verslag van de Raad van 10 mei. En daar begrijp ik dat er ook in die raad een duidelijke discussie is geweest over Eureka, KP7 en het CIP. En in de stukken, zowel het verslag als de geannoteerde agenda, staat heel duidelijk dat in Europa extra aandacht is gegeven, in het vorige raad en zal worden gegeven wat u betreft, aan het MKB. Maar wat gaat dit concreet opleveren? Want u heeft het erover dat de 15%-norm voor het MKB namens u gehandhaafd moet blijven. Maar ik begrijp ook dat die discussie al in de vorige raad is geweest. En als er dan staat, ja, het MKB verdient meer aandacht, hebben we geconcludeerd in die raad, betekent dan ook dat de raad overeenstemming heeft gevonden over het feit dat inderdaad een dergelijke deelnemingspercentage, dat het streven moet blijven, die 15%. Of is dit iets wat we nu de volgende keer, dus de komende keer, weer gewoon gaan inbrengen als Nederland? Ik zou graag willen weten wat nou die concrete plannen zijn die voortvloeien uit het feit dat u de vorige raad met z'n allen geconcludeerd heeft dat het MKB meer aandacht verdient. En als ik dan kijk naar het stuk wat naar de Kamer is gekomen, en dan zal ik even heel specifiek zijn. Dit is het verslag. En dan staat op bladzijde 5 van het verslag verschillende delegaties waaronder Nederland vroeg om een heldere managementstructuur met een goede afstemming tussen de afzonderlijke programma's. Nederland vond bovendien dat het nieuwe programma geen nieuwe administratieve lasten mag introduceren. En dan vraag ik mij af, wat was de reactie daarop? Want dit is dus door u ingebracht, maar wat was de reactie daarop? En zijn er dus al conclusies uitgetrokken? Tevens constateert u dat het niet synchroon lopen van de verschillende nationale programma's zoals we die in Nederland hebben. En daarbij het fluctuerende beschikbaarheidsgraad van de verschillende nationale budgetten. Dat voor een, en dan citeer ik even, financiële onzekerheid kan zorgen. En dat vond ik wel een belangrijk puntje, want dat is ook weer in die Eureka-conferentie ter sprake gekomen. We hadden namelijk twee workshops. Eén, het afstemmen van de Eureka op het KP en hoe die twee samenlopen. En de tweede, de national funding. En wat ik mij dus afvraag, is er dan dus nu in Nederland, constateren we dus bij deze, in ieder geval constateert u dus, dat wij in Nederland daar een probleem hebben. En zo ja, wat gaan wij daar dan in de toekomst aan doen? Want ik vind het nogal wat dat u concludeert dat dat voor financiële onzekerheid zorgt, maar ons niet vertelt of dat dan nu in Nederland iets is waar we voor staan en wat we daar in de toekomst over aan gaan doen. Voorzitter, gezien de tijd wil ik het graag hier op laten.
Dat is het woord aan de heer Dalma van de PvdA-fractie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal belangrijke onderwerpen die op de agenda staan, hebben we natuurlijk de afgelopen periode al afzonderlijk behandeld. Onder andere REACH en dienstenrichtlijn. Over die dienstenrichtlijn heb ik nog wel toch nog wel een vraag. Want we hebben hier de vorige keer een, wat mij betreft, goed debat daarover gehad. Wat we aan het eind een beetje snel moesten afronden, omdat de zaal een beetje leeg begon te lopen. Maar waar ik nu nog wel een vraag over heb, is van wat nu de precieze verdere gang van zaken is. Want er staat nu dat er in een raadswerkgroep aan aangepaste teksten wordt gewerkt. En dat het nu vooral nog een aantal wat technischere aanpassingen zijn. Ondertussen zijn de stukken van het Europees Parlement ook voor een groot gedeelte wel bekend. En ik ben eigenlijk nieuwsgierig wat nu de inzet van Nederland is, ook al in die raadswerkgroep, om in deze fase tot aanpassing van de richtlijn te komen. Over de inhoud hebben we natuurlijk al het een en ander met elkaar gewisseld, maar met name procedureel, hoe staat het er nou voor? En welke punten kunnen wij nu dus van u verwachten dat u in die raadswerkgroep zelf of laat inbrengen? Tweede is dat ik me procedureel, ik werd ook een beetje overvallen door die softwarerichtlijnen, want me aansluit bij de vragen van mevrouw Gerkens. Dus inderdaad graag wat meer informatie over wat de stand van zaken procedureel is ten aanzien van softwarerichtlijnen. En dan wat mij betreft het kaderprogramma. Ik had ook het genoegen bij die Eureka-conferentie aanwezig te mogen zijn. En tot en met de laatste snik zou ik bijna zeggen. En wat mij van die conferentie toch vooral is bijgebleven, iets wat we eerder in de Kamer ook al wel hebben gewisseld, is dat het Eureka-programma op een aantal onderdelen gewoon beduidend beter scoort dan de kaderprogramma's. En dat is één, de deelname van het bedrijfsleven. 70, in Eureka is het toch 70% van de, datgene wat daar allemaal gebeurt, is bedrijfsleven bij betrokken. Dat is duidelijk beter dan bij het KP6. En het tweede is dat er een deelname van 40% midden- en kleinbedrijf is in Eureka. En dat is ook beduidend beter dan in kaderprogramma 6. En dan weet ik dat er allemaal discussies op dit moment zijn over samenwerking. En dat is ook vanuit deze commissie is dat ook wel bepleit om in ieder geval van elkaars goede resultaten te leren. Ja, maar de teneur van die conferentie was toch heel duidelijk. Laten we Eureka nu eventjes als zelfstandig initiatief voortzetten. En vervolgens ervoor zorgen dat in het kaderprogramma geleerd wordt van Eureka. Zonder dat we het kind Eureka zeg maar, met het badwater weggooien en onder laten sneeuwen. In iets wat op dit moment volgens in ieder een programma is, KP6. En zoals het er nu uitziet als we nu oppassen met KP7 ook. Wat te weinig bedrijfsleven involvement heeft. Te veel op research georiënteerd is, te weinig op development en innovatie. En dus wat dat betreft een pleidooi ook uw kant op om dat Eureka vooral voor te zetten en de lessen van Eureka mee te nemen in aanpassing van KP7. En die lessen uit Eureka KP7, daar kan ik eigenlijk nog steeds weinig van zien, dat die les ook daadwerkelijk geleerd wordt. Vervolgens zit ik nog met het punt in het slotzinnetje onder het kaderprogramma wordt nog verwezen naar de financiële perspectieven. En een discussie over de financiering is overigens niet voorzien, wordt er dan vervolgens gezegd. Ja, dat kan ik me voorstellen, omdat natuurlijk het voortouw voor de financiële perspectieven niet bij EZ of OCMW of bij de Raad voor Concurrentievermogen ligt. Maar ik denk wel dat ik toch ondertussen graag wat meer zicht van u wil hebben over hoe hard nu de prioriteit vanuit Nederland gelegd wordt om niet alleen maar te praten over de 1% en de netto betalingspositie, wat natuurlijk buitengewoon belangrijke onderwerpen zijn, maar ook op de omslag zoals dat tijdens de campagne voor het Europese referendum ook wel een paar keer genoemd is, de omslag van een benadering van het verleden, landbouw, naar de toekomst, Lissabon. En nog steeds heb ik het gevoel dat in de discussie over de financiële perspectieven het vooral over geld gaat en nog steeds heel weinig over die het verleggen van die prioriteit. Dus daar toch nog graag uw reactie op. En tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Venderik van de fractie van GroenLinks.
Voorzitter, ik wil niet verhullen dat, ook al is het eind van de middag, ik na het feest van de democratie gisteren toch nog steeds hier met een lichte kater zit. Het Europa van markt en munt tuft nog lekker een aantal jaren door. En het feest voor deze ministers is natuurlijk dat ze lekker achter gesloten deuren nog mogen vergaderen. Dat zullen zij weer prettig vinden, ik niet. En,
dat zijn kwamen zij ook niet.
Nou ja, voorzitter.
Doe u niet aan uitlokking.
Maar voorzitter, volgens mij is het deze minister geweest die hier geprezen heeft dat de vergaderingen al openbaar zijn in de discussie over het softwarepatent. En dat hij daar nog voor gestreden heeft. Dus volgens mij hebben we niks verloren.
Ja, voorzitter. Ik had toch liever gezien dat niet alleen deze minister dat hier als een geste heeft bevochten, maar dat dat breed gewoon een keer geregeld was. Nou, dat is nog niet gebeurd, dat is jammer. Maar goed, het is wel fijn trouwens dat het licht nog brandt. Dat vind ik dan wel weer goed. Daar was ik even bang voor. Maar...
Ik heb vanmorgen weer aangesloten.
Kijk, nee, dat... ik ben daar heel blij om. Voorzitter, misschien toch even naar aanleiding van het referendum, met name in Frankrijk en de dienstenrichtlijn. Maar dat is... Volgens mij is dit Nicolai die nu aan het woord komt. Nee. Oh, het is al klaar. Nou, dat is toch weer sneller dan gedacht. Voorzitter, naar alleen van de dienstenrichtlijn. Het is mij opgevallen, en ik vraag eigenlijk om een politiek oordeel van de minister van Economische Zaken, dat met name in het Franse debat deze dienstenrichtlijn een nogal prominente rol heeft gespeeld. Het is mij ook opgevallen dat in eerste instantie de Franse bevolking in meerderheid voor de grondwet was. En toen het debat over de dienstenrichtlijn, zeker na de komst van de heer Bolkestein naar Frankrijk, zich voltrok, dat toen een meerderheid van de Fransen tegen was. En de vraag is dus, deze dienstenrichtlijn ligt hevig onder kritiek. Ook het Europees Parlement is er behoorlijk mee aan het sjorren op dit moment. Maar wat vertelt dat deze minister over de politieke toekomst van deze richtlijn? Niet alleen kijkend uiteraard naar het Franse debat, daar heeft het een hele prominente rol gespeeld. Maar het zal deze minister ook niet ontgaan zijn dat in het Nederlandse debat rond die grondwet dit type richtlijnen het Europese project er niet populairder op maken. En wat vertelt dat dit kabinet? Wat maakt dat anders? Ik neem aan dat het kabinet toch van gisteren ook iets geleerd heeft. Maakt dat iets een verschil als het gaat om de inzet van het kabinet rondom de dienstenrichtlijn? Voorzitter, tweede punt sluit ik aan bij de collega's Gerkes en Douma over die softwarepatenten. Ik moet zeggen, ik ben verbaasd nu het Europese parlement met zichzelf in gesprek is, Michel Rocard daar de leiding heeft als rapporteur, er een aantal hele bijzondere interessante amendementen de ronde doen. Herken ik ook nog wel een beetje uit die eerste ronde, de eerste lezing. Dat nu ineens de Raad zich er via de Coreper weer tegenaan gaat bemoeien. En dat voordat de stemming in het Europees Parlement op, ik dacht, 5 of 6 juli zich gaat afspelen, er alweer een debat komt met het parlement. Voorzitter, ik vraag om een verklaring van deze procedure. Ik zou denken, zeker gelet op de voorgeschiedenis van deze richtlijn, het Europees Parlement had gesproken, heeft amendementen aangenomen, die zijn er bijna allemaal weer uitgeknikkerd door de Raad, tot grote onvrede van een aantal nationale parlementen, dit parlement niet uitgezonderd. Nou, dan zou enige terughoudendheid, bescheidenheid, toch op zijn plaats zijn. En juist dit kabinet heeft ons keer op keer in de vele debatten die we daar gelukkig over mochten houden, met name in de plenaire zaal, voorgehouden dat de procedures hun werk moeten doen. Nou, dat is dan misschien hier ook het geval. Dan zou ik zeggen, laat nu de Nederlandse regering even wachten op zijn beurt, inclusief de hele Raad, totdat het Europees Parlement heeft gesproken. Hoe zit dat? Voorzitter, een derde punt in de richting van de minister van OCMW, als het gaat om het zevende kaderprogramma, in het bijzonder de brief die daarover is gekomen afgelopen maandag, als het gaat om het onderdeel duurzame energie en kernenergie. Ik had daar de vorige keer een vraag over gesteld. Ik ben de bewindslieden erkentelijk voor het feit dat ze deze brief hierover hebben gestuurd, hoe dat budget voor het zevende kaderprogramma in ontwerp besteed wordt als het gaat om de onderzoeksprogramma's rond energie. Voorzitter, ik maak daaruit op dat ongeveer 10% van het totale budget van het kaderprogramma, zeg even afgerond 7 miljard euro, aan het onderdeel energie wordt besteed. Zo lees ik de brief. En dat ongeveer een kleine 51% gaat naar kernsplijting en kernfusie, waarvan het laatste onderdeel het belangrijkste gewicht heeft, mede in relatie tot ITER. Voorzitter, mijn vraag is eigenlijk aan de minister van OCMW. Dit maakt deel uit van het brede pakket, zevende kaderprogramma van 73 miljard. Nou, de kans dat de financiële perspectieven overleeft in deze vorm is, vrees ik, niet heel erg groot. Tenzij de minister daar nog nieuwe informatie over heeft, want het is een voorstel. Maar ik geloof dat de financiële perspectieven er niet rianter op worden. Mede dankzij de inzet van deze Nederlandse regering overigens, die geld terug wil zien. En dat maakt het budget van Europa over het algemeen niet beter op. Dat betekent dus dat het zevende kaderprogramma in zijn huidige omvang niet deze financiële perspectieven gaan overleven. En dan is de vraag, wat betekent dat voor het energieonderdeel van het zevende kaderprogramma? Waar wordt ingesneden? Want voorzitter, het staatje mag er iets opgeknapt uitzien ten opzichte van mijn verwachting vorige keer. Namelijk dat het onderdeel duurzame energie er bekaard van afkomt. Daar moet ik van terugkomen, dat geef ik eerlijk toe. Maar het is slechts een ontwerp. En wat blijft er straks over? Mijn taxatie is, en ik vraag de minister van OCMW daar een weerwoord op, is dat het commitment via ITER en het budget wat daarvoor nodig is, zeg maar het budget van ruim 2 miljard, veel en veel groter is dan de kans dat het budget van 2,9 miljard voor niet-nucleaire energie, vooral duurzame energie, dat helemaal overeind blijft. Dus voorzitter, ik ben er niet helemaal gerust op. En ik vind het eerlijk gezegd een heel belangrijk onderdeel. Ook op dat punt ben ik overigens buitengewoon teleurgesteld dat de grondwet niet is aangenomen, omdat die juist zo'n prachtige clausule had voorzag in de ontwikkeling van duurzame energie zonder kernenergie voor de Europese Unie als belangrijkste energiepolitieke opdracht voor de toekomst. Nou, die is er nu ook kwijtgefietst. Maar laat dat niet de strijd van dit kabinet voor meer duurzame energie blokkeren. Graag een heldere inzet van het kabinet dat dat budget zo lang mogelijk overeind moet blijven. Desnoods van het budget wat beschikbaar is voor kernsplijting, want daar neemt mijn fractie de meeste aanstoot aan. Laat dat het eerste vallen. Is dat ook de inzet van de Nederlandse regering? Voorzitter, met laatste punt tot slot, als het gaat om REACH. Nou lees ik in de toelichting van de, ik neem aan dat de staatssecretaris van Economische Zaken daarover gaat. Nou lees ik in de uitgebreide toelichting op dat agendapunt een uitgebreide beschouwing over de vraag wat REACH zou kunnen betekenen voor het op grote schaal verdwijnen van stoffen van de EU-markt. En de daarmee verbonden kosten, met name voor het MKB. Nou begrijp ik wel dat dat een belang is, maar ik heb toch altijd van REACH begrepen dat het gezondheidsbelang, het milieubelang, toch voorop staat. En dat dat betekenisvol en leidend moet zijn in de vraag welke stoffen in de toekomst wel of niet onder welke condities toegelaten worden op de EU-markt. En voorzitter, dat mogelijke kosten voor vervangende stoffen, voorzitter, dat is een punt om in oogschouw te nemen, maar dat kan toch nooit leidend zijn voor de vraag hoe het REACH-programma er in definitieve vorm uit gaat zien. Er zijn 1000 amendementen ingediend, begreep ik. Dat wordt ook nog een hele tour om dat te laten landen. Maar mag ik op dat punt een verheldering van de inzet van de Nederlandse regering? Want ik zou toch denken dat dat milieu- en gezondheidszorg, zorguitgangspunt bovenaan blijft staan in de verdere beoordeling van de plannen. Graag een reactie. Voorzitter, nou dat was het op dit moment.
Dank u wel. Dan is tot slot voor de kant van de Kamer de heer Van Dijk van de CDA.
Dank u meneer de voorzitter. Ik denk dat het toch goed is om even terug te komen op hetgeen wat gisteren gebeurd is en wat in ieder geval in onze analyse toch wel een kernelement is en waar we ook hier met elkaar over, of in ieder geval wat hier consequenties zou kunnen hebben. Een van die elementen is dat een groot deel van de Nederlandse bevolking eigenlijk niet meer het gevoel heeft dat zij nog op een of andere manier betrokken is bij datgene wat het Europese integratieproces is. En ik denk dat dat dus een belangrijk thema is, wat we hier dus ook in de manier waarop wij met de bespreking van de raadsagenda's en dergelijke Europese voorstellen, dat we daar lering uit moeten trekken hoe we ervoor zorgen dat we in ieder geval laten zien dat we die mogelijkheden wel hebben en dat we daar in de nabije toekomst dus ook meer gebruik van zullen maken. En ik denk dat dat een element is waar we eerst ook eens bij onszelf, maar misschien ook in overleg met de bewindspersonen, nog eens zouden moeten kijken hoe we dat in de komende periode handen en voeten zouden moeten geven. Natuurlijk, met de grondwet hadden we dat heel mooi instrument voor gehad, namelijk die subsidiariteitstoets en rol nationale parlementen. Nu dat voorlopig er even niet is, moeten we nagaan denken hoe we dat op een informele wijze wellicht wel voor elkaar zouden kunnen krijgen. Dat is een eerste opmerking. Mijn tweede opmerking betreft het onderwerp waar door verschillende voorgangers ook al over gesproken is, namelijk over het zevende kaderprogramma en hoe we daarmee om zouden moeten gaan. Wat mij betreft zit het op een aantal elementen. Een van de bijna standaard onderwerpen die ik aansnijd wanneer we praten over het zevende kaderprogramma is dat er een goede samenwerking moet zijn met het bedrijfsleven en de onderzoeksinstellingen. En dat element dat zien we nu wel wat terugkomen, maar ik blijf daar op de nadruk op leggen dat dat een van de kernelementen moet zijn waarin het een duidelijke verbetering bewerkstelligt in vergelijking met het zesde kaderprogramma. En de resultaten die geboekt worden in het kader van Eureka geven ook aan dat het mogelijk is om dat te gaan doen. Dus ik denk dat we gewoon gebruik moeten maken van de lessen die we daar kunnen leren. En dat daarbij het MKB een belangrijke rol moet spelen is wat mij betreft een buitengewoon belangrijke doelstelling die we overeind moeten houden. En ik zou graag willen zien op welke manier, u noemt zelf dat u strijdt om die minimumgrens van 15% erin te houden, maar hoe dat op dit moment ligt. Hoe bereikt u dat? In dat kader is er ook het programma concurrentievermogen en innovatieprogramma. En als ik dat nou eens goed doorlees, dan heb ik het gevoel dat dat eigenlijk gewoon bijna in het verlengde van elkaar ligt. Dat datgene wat misschien aan onderzoek wordt bereikt, aan resultaten in het zevende kaderprogramma, dat je dat in belangrijke mate in concrete projecten, in concrete producten moet omzetten via dat SIP, om het maar heel kortweg even af te korten. En hoe zorgen we er nou voor dat dat op een goede manier wordt afgestemd? Hoe zorgen we ervoor dat die twee programma's naadloos op elkaar aansluiten? Dat is wat mij betreft een belangrijk gegeven waarvan ik hoop dat het in de komende periode toch ook naar voren zal komen. Dan ten aanzien van de dienstenrichtlijn. Ik deel de analyse die de heer Venderik heeft gegeven eerlijk gezegd niet. Want de heer Venderik suggereert dat de discussie in Frankrijk ertoe zou moeten leiden dat eigenlijk de dienstenrichtlijn maar van tafel zou moeten gaan. Terwijl mijns inziens het veel beter zou zijn om ook datgene wat wij hier in Nederland hebben gedaan, namelijk discussie voeren met de meest betrokken partners, dat dat ook in Frankrijk zou moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat daar ook draagvlak kan gaan ontstaan. Of dat er in ieder geval geluisterd kan worden naar hetgeen wat belangrijke spelers naar voren brengen als, of wat zij zien als gevaren. En op die manier de discussie een stap verder te brengen. Als wij ieder voorstel, Europees voorstel, waar tegenstand tegen komt, moeten zeggen van en nu stoppen we ermee, dan weet ik zeker dat we de eerstkomende 15 jaar geen enkel voorstel meer zullen aanvaarden. Want er is altijd wel een groep die tegenstand heeft. Dus we zullen veel meer moeten kijken op welke manier we dat draagvlak krijgen. En dat brengt mij. Nou,
de heer Venderik.
Voorzitter, één vraag dan. Het debat kunnen we op een ander moment misschien beter voortzetten. Maar is het niet zo dat het niet ging om een paar tegenstanders van de dienstenrichtlijn, zoals die er lag, maar dat daar echt sprake was van massaal verzet? En ik dacht ook dat het CDA, zeker nu ze ook de uitslag van het referendum overneemt, er wel een gevoeligheid voor heeft dat als Europa doorgaat met dit type voorstellen, het Europese project er niet beter op wordt. Dus het gaat niet over een paar mensen, het gaat over massaal verzet tegen dit type voorstellen, waarbij mensen zich bedreigd voelen in hun bestaanszekerheid, in hun werk, in een sociale omgeving. Ik dacht dat dat ook de les was van gisteren. En die dienstenrichtlijn heeft in Frankrijk, zeker bij linkse kiezers, een ravage aangericht. Ik zou denken dat noopt, net als de uitslag gisteren in Nederland, wel tot enige heroverweging van dit type voorstellen.
Ja, maar dan, volgens mij hebt u dan buitengewoon selectief geluisterd naar hetgeen wat ik net gezegd heb. Want ik heb juist aangegeven dat wat mij betreft een goede discussie moet gaan plaatsvinden en dat er gekeken moet worden op welke manier het aangepast zou moeten worden om ervoor te zorgen dat er voldoende draagvlak ontstaat. Dat is ook hetgeen wat wij hier in Nederland hebben gedaan, meneer Venderik, door aan de SER advies te vragen en te vragen op welke manier zouden wij het moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat het draagvlak ontstaat. Dat dat in Frankrijk niet is gebeurd en dat daar iedereen direct tegenover elkaar in opstand is gekomen en er geen discussie heeft plaatsgevonden, ja, dat vind ik een hele andere situatie. Dus dat is de reden dat ik eigenlijk ervoor zou willen pleiten dat we niet nu zeggen, omdat er in één land een heftige discussie heeft plaatsgevonden, we vegen het nu van tafel. Nee, op welke manier kan er alsnog een vorm van draagvlak gevonden worden? En blijkt dat dat er uiteindelijk niet is. Nou, dan is het er niet en dan denk ik dat we daar nog eens goed over na moeten denken. Maar niet bij het eerste zuchtje wind direct zeggen van laat maar zitten. Dat ten aanzien van enkele opmerkingen die door de heer Venderik naar voren werden gebracht. Maar nou eventjes ten aanzien van de inhoud. U hebt ons, 2 weken geleden hebben wij hier een uitgebreide discussie gehad. En ik denk dat dat heel erg goed was. Een goede discussie was die we hier gevoerd hebben over datgene wat er wel of wat er niet in zou moeten komen. U hebt daarbij ook aangegeven dat u tot op dit moment alleen nog maar een reactie op hoofdlijn had. Wanneer kunnen wij de definitieve reactie van het kabinet verwachten op de dienstenrichtlijn? Daar zijn we buitengewoon nieuwsgierig naar, zodat we dat debat ook hier verder zouden kunnen voortzetten. En wellicht dat u ook aan kunt geven hoe u inschat dat op dit moment de discussie op Europees niveau zou gaan gebeuren. Ervan uitgaande, in ieder geval dat hetgene wat net werd gezegd, omtrent het dat het van tafel zou zijn, dat dat in ieder geval niet waar is. Dan een laatste opmerking ten aanzien van REACH. Ten aanzien van REACH. Ik zie hier het voorstel staan van de European Chemical Agency. Dat dat er zou moeten komen, dat een Frans voorstel is en hoe we daarmee om zouden moeten gaan. Dat de conferentie die heeft plaatsgevonden onder het Luxemburgse voorzitterschap, dat dat in ieder geval niet tot erg veel nieuwe resultaten heeft geleid. Maar er lagen ook al eerdere voorstellen op tafel. Er lagen ook al eerdere voorstellen op tafel, namelijk om te kijken of we niet met one substance, one legislation zouden kunnen gaan werken. Met name van de zijde van Hongarije. Hoe staat het met dat voorstel? Dat waren wat mij betreft in deze termijn de vragen.
Goed, dank wel. Dan neem ik aan dat de bewindslieden ook kunnen praten in de volgende wensen zitten. En dan beginnen we met de minister van Economische Zaken.
Voorzitter, dank u zeer. Ik zal vooral met u spreken over problematiek van de dienstenrichtlijn. Ik zal het zeggen over Eureka KP7, hoewel mevrouw Van der Hoeven er ook over zal spreken. Iets over de financiële perspectieven. En ik zou misschien willen beginnen, voorzitter, met het punt van de betrokkenheid van de bevolking met het Europese integratieproces. Want we hebben natuurlijk allemaal onze ervaringen daarmee gehad. Ik ben natuurlijk zeer eens met wat de heer Vendrik met name zei, dat op een aantal punten een wel doorgegaande grondwet, met name in formele zin, veel helderder zou hebben aangegeven hoe we dus nieuwe wetgeving kunnen behandelen. Maar dat is wat je noemt woord van under the bridge. Het thema democratie in Europa is daarmee niet weg. Integendeel, moet het echt worden geaccentueerd en aangezet. Ik zou u wat mijn betreft willen aankondigen dat ik toch niet wel wil voortzetten het ontwerp van implementatiewet op de terreinen die EZ betreffen. Namelijk een procedure waar ook met uw Kamer over gesproken is, om te zorgen dat voorafgaande aan Europese wetgeving consultatie plaatsvindt eerder dan achteraf. Ervaringen zoals software, maar ook biotechnologie en dergelijke geven aan dat heel vaak, dat komt ook omdat vaak de Kamer zelf daar te laat mee bezig is, maar dat is geen en weer pingpong, maar dat is gewoon de realiteit van de afgelopen jaren geweest. En dat we dus processen moeten bevorderen om dat ook in te zetten. En met name de heer Van Dijk, die als rapporteur van uw Kamer is bezig geweest hiermee, wil ik nogmaals dank zeggen. En ik hoop dat we daar op korte termijn nog eens een keer verder over kunnen spreken. Dat wat dat betreft. Voor misschien even iets over de problematiek van de dienstenrichtlijn in eerste instantie. Heer Dauma heeft allereerst gevraagd hoe het met de procedure daarvan zit. Nou, de verdergang van zaken is zo dat er op raadswerkgroepniveau technische aanpassingen zijn verricht. De meer politieke dimensie die nog verder moet komen, namelijk de aspecten van de reikwijdte van de richtlijn en het land van oorsprong, zullen tijdens het Britse voorzitterschap aan de orde komen. En de voortgang zal ook verder, denk ik, zijn tegen de tijd dat het Europees Parlement daar in eerste lezing in oktober en november bezig is. Vroeg de heer Vendrik, hoe staat het daarmee? Wat voor lessen heeft de regering daaraan ontleend? Voorzitter, er is inderdaad een paar weken geleden een uitvoerig debat hierover geweest. Mijn constatering is dat in Frankrijk inderdaad de discussie daar sterk gevoerd is. Maar dat het in de discussie tijdens de Nederlandse campagne niet of nauwelijks rol heeft gespeeld. En ik hoop dat dat komt enerzijds door het positieve advies van de SER, waarin zowel werkgevers als werknemers een belangrijke rol hebben gespeeld. En dat daardoor ook bleken is dat een groot aantal misverstanden uit die richtlijn kon worden opgehelderd. Zoals het aspect sociale dumping en dergelijke. En ik vind dus ook dat het debat in Europa in de komende tijd ook veel meer moet worden gevoerd vanuit de realiteit en vanuit de perceptie. Nu weet ik wel dat die vaak niet te scheiden zijn. Maar het is mogelijk geweest, geloof ik, in ons debat om helder te maken dat een aantal van de bedreigingen waar de heer Vendrik over sprak echt niet in die richtlijn aanwezig zijn. Het is de taak van het kabinet, maar ik zeg ook van de Kamer, om dus ook niet op die bedreigingen dan verder in te gaan als men het gevoel heeft dat die bedreigingen niet aanwezig zijn. Dus ik voel me daar meer aangesproken door de opmerking van de heer Van Dijk dan door de opmerking van de heer Vendrik. Hoe zullen wij daar verder mee omgaan? Is natuurlijk op hoofdlijnen kabinetsreactie die ik heb gegeven. Dat zal onze inzet zijn. We zullen dus nog twee aanvullende notities geven, zoals ik ook heb toegezegd. Het SER-advies is daarbij een belangrijke inzet. Dus ik denk dat het ook zo is dat zowel tijdens het Britse voorzitterschap en de eerste indicatie daarvan zullen onder het Luxemburgse voorzitterschap plaatsvinden als we aanstaande maandag of dinsdag erover spreken. Dat toch een groot aantal lidstaten, ik zeg uitdrukkelijk een groot aantal lidstaten, waaronder ook belangrijkste van de nieuwe lidstaten, maar ook een duidelijk aantal lidstaten uit Noord-Europa, waar Nederland zich in het algemeen mee verbonden voelt, in positieve zin die richtlijn bezien. Ook tegen de achtergrond van het feit dat het verwezenlijken en het versterken van de interne markt, met alle reserves ten aanzien van de sociale dimensie en de sociale voordelen, absoluut ook aangeven dat we dus belangrijk draagvlak daarbij hebben. En ik vind dus dat tegen die achtergrond het SER-advies, ik heb dat ook al gezegd, zal worden vertaald, ook in Brussel wordt uitgedragen. Ik ben dus bezig, zoals ik de heer Van Dijk heb toegezet de vorige keer, om iets van een wat bredere conferentie te organiseren. Dat hadden we ook gezegd, samen met waarschijnlijk het Britse voorzitterschap. Dus voorzitter, ik denk tegen die achtergrond dat op dit ogenblik, hoewel er nog niet heel veel definitief perspectief is, uiteraard belangrijke aanpassingen zullen plaatsvinden, maar dat het zeker niet zo is dat de dienstenrichtlijn van tafel is. Integendeel, ik verwacht dat het Britse voorzitterschap met de aanpassingen waar ik ook over sprak zal proberen voortgang te bereiken.
De heer Vendrik.
Voorzitter, de minister zegt ja, in het Franse debat waren er wel erg veel misverstanden over de betekenis van die dienstenrichtlijn. En hij zegt dus eigenlijk van nou, het zou toch de moeite waard zijn als iedereen die daarbij betrokken is dat allemaal nog eens een keer beter gaat uitleggen. Maar voorzitter, is het niet zo dat we dat punt langzamerhand zijn gepasseerd als het gaat om het Europese project? En dat ook deze minister misschien nog eens fundamenteel zou moeten nadenken of dit type richtlijnen, zoals we de vele gezien hebben de afgelopen 15 jaar, op een gegeven moment niet meer door een brede groep burgers geapprecieerd worden. Ook al kan het dan tot misverstanden leiden over de precieze uitwerking van dat type richtlijnen, maar Europa voortdurend aanprijzen als een liberaliseringsproject, zoals ook weer bij deze dienstenrichtlijn is gebeurd, kennelijk voldoet dat niet meer, misverstand of niet. En dan is de vraag, is de minister bereid om ook eens op dat niveau het Europese project nog eens te doordenken? Ik denk dat de uitslag in Frankrijk en Nederland daartoe oproept. Ik hoef van u nog geen antwoord, maar ik zou het wel op prijs stellen als u die bereidheid heeft en niet terugvalt in de klassieke reflex, we moeten het nog een keer gaan uitleggen, nee. Want volgens mij voldoet dat niet meer.
Voorzitter, ik zeg niet alleen maar het is een kwestie van het uitleggen. Ik geloof, als u zegt dit type richtlijn, ik weet niet precies wat u daarmee bedoelt, de gedachte van de grote Europese interne markt, waaraan aan de ene kant de liberalisering een rol speelt, maar aan de andere kant zeer terecht milieubescherming, consumentenbescherming, sociale dimensie essentieel is, is denk ik een benaderingswijze die voor de Europese bevolking wel degelijk in positieve zin speelt. In de afgelopen 40 jaar hebben we ups en downs gehad in de Europese integratie. De downs zijn altijd weer gevolgd door ups, met name in periodes waarin het dus duidelijk was dat Europa meerwaarde betekent. Die meerwaarde is denk ik wat betreft de dienstensector evident aanwezig. Daar zijn voldoende studies voor. Niet voor niets heeft dus ook de SER, als u spreekt over dit type richtlijn, deze dienstenrichtlijn uitvoerig gecommentarieerd. Heeft daar ook elementen aangegeven. Ik herinner me ook heel goed dat de heer Dauma daarvan zei van nou, ik ben heel blij dat we dat advies hebben gekregen. Het is zeker niet zo dat de dienstenrichtlijn in zijn oorspronkelijke vorm zal worden aangenomen. Maar zoals gezegd, de elementen van nadere invulling, nadere onderbouwing, spelen daar een belangrijke rol bij. Ik denk dat ook in Frankrijk, met de nieuwe Franse regering, waarin aan de ene kant de heer Villepin een rol speelt, aan de andere kant ook de heer Sarkozy, toch nog wat een en ander zal plaatsvinden op dat ogenblik. Ik zou er niet op willen vooruitlopen. Ik zou het dus ook niet ideologisch willen benaderen, zoals de heer Vendrik toch enigszins doet en zegt van dit soort richtlijnen roept het verzet op. Ik geloof er niks van. Ik geloof absoluut niet dat deze richtlijn, wanneer er dus nadere discussies plaatsvindt, niet zal bijdragen tot een betere ook onderbouwing. Maar wat wel noodzakelijk is, is dat misschien in zo'n soort van richtlijnen, daar ben ik het geheel met u en met anderen eens, helder moet worden aangegeven wat er wel in staat en wat er niet in staat, plus de gevolgen ervan. En ik kan me heel goed voorstellen dat dus de impact en de effectrapportage van dit soort van richtlijnen, voordat ze worden ingediend, in hoorzitting en dergelijke aan de orde komt. Ik denk dat het ondersteunen is van de democratische krachten van de Europese Unie, mede tegen die achtergrond, vind ik het van groot belang dat we dus in deze fase, zoals we nu met deze richtlijn typisch doen, voor de besluitvorming in Brussel, met uw Kamer intensief discussiëren.
Dama.
Voorzitter, ik heb hier toch ook nog een vraag over, want kijk, we hebben in het vorige overleg inderdaad twee nadere notities aangekondigd gekregen. Eén over de schijnzelfstandigen en één over die hybride sectoren. Dus daar gaan we allemaal niet overnieuw doen. Tegelijkertijd heeft de minister het nu over, het is toch ook dat er een aantal misvattingen uit de weg geholpen zijn. En daar moet ik toch een klein beetje steun geven aan de opvatting van de heer Vendrik. Natuurlijk was het een buitengewoon complexe, is het een buitengewoon complexe richtlijn waar het gewoon makkelijk is om misvattingen over te krijgen. Maar tegelijkertijd heeft de SER niet voor niks op een aantal wezenlijke punten ook gezegd dat de richtlijn aanpassing behoeft. En dat is denk ik waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben van u. U zegt nou, de discussie wordt nu technisch. Onder Brits voorzitterschap zal het waarschijnlijk meer de inhoud ingaan. Ik denk dat we nog wel een keer een moment moeten krijgen waarop u aangeeft welke. Want we hebben een korte voorlopige reactie van u gehad op de SER-richtlijn. Maar ik denk dat er van onze kant, of tenminste van mijn kant, wel behoefte aan is om op enig moment ook van u inzicht te krijgen. Op welke punten vindt u nu dat inderdaad aanpassing van het voorliggende richtlijnvoorstel gewenst is op basis van het debat dat wij hier met elkaar gehad hebben?
Dat heb ik ook toegezegd de vorige keer. Zal dat debat zeker plaatsvinden, zeker voordat we in november, oktober, november die discussie hebben. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om het zich vlak voor de zomerpauze, het zich vlak daarna, dat is ook een antwoord op de vraag van de heer Van Dijk, de definitieve kabinetsreactie te geven, inclusief de twee notities die ik heb toegezegd. En dan komen zowel de problematiek van de diensten algemeen economisch belang als de diensten algemeen belang, de ZZP-problematiek, volop aan de orde. Ik stel u voor, voorzitter, ook vanwege de tijd, dat ik het op dit moment hierbij laat. Voordat dan nog kort even over de problematiek relatie Eureka, zevende kaderprogramma en ook de financiële perspectieven. Misschien in algemene zin, de heer Douma heeft daar speciaal aan gevraagd, de financiële perspectieven die stonden geagendeerd, staan nog geagendeerd voor de Europese Raad van 16-17 juni. U kent het Nederlandse standpunt, de Nederlandse bijdrage aan de Europese begroting is te groot. Maar ik denk dat de verwachting dat we dan een doorbraak krijgen op dit ogenblik, ik wil het niks uitsluiten, de wonden zijn de wereld niet uit, en niet erg groot is. Dat komt eensdeels door de demissionair zijn van het Duitse kabinet. En ik verwacht niet dat Duitsland enige manier afstand zal nemen van de 1% op dit ogenblik, en dus niet in de compromissfeer zit. Het is anderzijds dat de problematiek van de landbouw nog volop speelt, de heer Douma heeft ernaar verwezen. En in de derde plaats, omdat natuurlijk gezien de onzekerheden die op dit ogenblik bestaan, er natuurlijk toch een grote politieke bereidheid moet zijn om concessies te doen. De Britse rebate van het Verenigd Koninkrijk staat daarbij ook ter discussie. Dus wat we kunnen betreuren, en daar zie je inderdaad in dat al die gebeurtenissen van de afgelopen tijd enige vertraging opleveren. Wat kan gebeuren is dat ook een zevende kaderprogramma daardoor vertraging oploopt. Dat is te bespeuren en dat is zeer te betreuren. Voorzitter, ik wil graag ondersteunen de opmerking van mevrouw Van Egenschoot over de Eureka-conferentie. Ik heb daar zelf mogen spreken, zoals u weet. Ook de hoop dat de Kamer in bredere zin zich meer van die conferentie aantrekt. U bent voorzitter geweest, dus u weet precies wat daar gebeurd is. Ik ga kort en halve even in op de problematiek van de MKB. Nou, niet dan dat ik gezegd heb dat in algemene zin de nadere relatie Eureka KP7 positief is. De voordelen van Eureka zijn breed uitgemeten, terecht. Het is bottom-up, bedrijfsleven bij betrokken, MKB-participatie is heel groot. Het grote nadeel van Eureka alleen is natuurlijk dat het juiste retourbeginsel omhelt. En dat juiste retourbeginsel is precies de meerwaarde van het zevende kaderprogramma. We weten ook dat op dit ogenblik, daar staat die opmerking financiële onzekerheid in, dat wanneer dus lidstaten wel aan programma's deelnemen, maar tijdens de rit, als het ware, de financiering terugtrekken verminderen, het voortbestaan van zo'n programma ter discussie staat. Gelukkig is dat bij een aantal belangrijke programma's in Nederland het meedoet. Ik denk aan ITEA en ik denk ook aan Media Plus, niet het geval. Die procedures van die programma's die zijn buitengewoon goed. Maar de hoop is dus heel inderdaad dat Eureka het zevende kaderprogramma zal gaan stimuleren en ook zal gaan beïnvloeden. En ik denk dus bijvoorbeeld bij de vormgeving van de Joint Technology Initiatives. Ik ben zelf, zoals ik u heb geteld, kort geleden in Kroll geweest, in Frankrijk. En daar zie je dus dat de procedures bij de Eureka-clusters heel goed bruikbaar zijn, ook verdere invulling van KP7. En ook op het terrein van de MKB proberen we een nieuw initiatief op te zetten, ook mede gestimuleerd door de opmerkingen van door de reacties in het in het Eureka-programma. Mevrouw Van Egenschoot vroeg nog eventjes hoe dat met die 15% zat. Die 15% is dus wel door verschillende lidstaten zoals door Nederland aangemeld, maar het is nog niet expliciet beslist. Maar het maakt dus mogelijk, zodra we daar verder in zijn, om die 15% doelstelling ook te monitoren. Maar heel belangrijk is dat we in de regels van deelname voor het zevende kaderprogramma meer flexibiliteit en autonomie krijgen voor de deelnemende partijen en snellere procedures, waardoor ook het midden- en kleinbedrijf beter kunnen participeren. De vraag wanneer dat aan de orde is, dat is in de periode direct na september. Dan hoop ik dat we tot verdere besluitvorming kunnen komen. Voorzitter, ik kijk even naar mijn punten. Ik geloof dat ik daarmee wat mij betreft aan mijn opmerkingen toe ben. Misschien nog één laatste opmerking over de duurzame energie. Ik ben natuurlijk zeer met de heer Vendrik eens dat het te betreuren is dat de duurzame energiedoelstelling van de grondwet nu ook verdwenen is, maar dat zal ons niet verhinderen. En dat zult u merken aan het energierapport dat ik voor de zomer hoop uit te brengen dat duurzame energie een zeer centrale doelstelling zal zijn bij de verdere uitwerking van het Nederlands energiebeleid.
Dank u wel. Dan is het woord aan de minister van OCMW.
Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met de opmerking van mevrouw Van Egenschoot en de heer Douma over Eureka te ondersteunen. Ik heb dat
in de tijd dat ik Kamerlid was een aantal keren deze conferenties mogen meemaken. En je leert er niet alleen ongelooflijk veel van, maar je ziet ook hoe sommige dingen gewoon goed werken. En het is inderdaad jammer dat niet iedereen dat weet. Ik ben dat zeer met u beiden eens. Voorzitter, er zijn niet veel vragen die aan mij gesteld zijn. Dan laat ik in ieder geval iets over met name van de heer Van Dijk en de heer Douwe, ook van mevrouw Van Egenschot, als ik het over de vereenvoudiging van KP7. Die vereenvoudigingen die erin zitten, zijn niet alleen relevant voor voor datgene waar collega Brinkhorst daarnet het over had, maar die zijn ook relevant voor de universitaire gebruikers. En ik denk dat het goed is dat we dat overeind houden. Voorzitter, ook daar zie je dat binnen KP7, als het gaat over onderzoek, de MKB-bedrijven en industrie beter aan zijn trekken moet komen als het gaat over onderzoek. En wat de bedoeling is, dat is dat er samenwerking wordt nagestreefd tussen universiteiten, onderzoeksinstituten, bedrijfsleven en expliciet ook het MKB. En een van die zaken is bijvoorbeeld de voorbereiding voor een artikel 169 programma dat zich zal gaan richten op het kennisintensieve MKB. Dat is overigens opgekomen in Eureka-verband en daarom noem ik het ook en wordt in samenwerking met de Europese Commissie verder uitgewerkt. En die informatie stond ook in de brief die wij u hebben toegezonden. Ik denk dat collega Brinkhorst al voldoende heeft gezegd over de financiële perspectieven. Maar dan blijft natuurlijk toch de vraag, ja meneer Vendrik, daar heeft u gelijk, en waar wordt op een gegeven ogenblik in gesneden? Nou, op dit moment is het nog te vroeg om de vraag over de verdeling echt te beantwoorden. De ITER-onderhandelingen lopen bijvoorbeeld nog. Het ziet er overigens naar uit dat op heel korte termijn tot een positieve afronding komt. En daar ben ik erg blij om, omdat dat namelijk de afronding ook zou zijn. Datgene wat wij tijdens ons voorzitterschap zelf hebben aangegeven, samen met commissaris Potocnik, hoe het zou moeten worden. Maar dat betekent dus wel dat je op dat punt ook moet leveren. En dat betekent dat je daar niet kunt gaan beknippelen op datgene wat je daarvoor hebt gereserveerd. Nou, de reservering zit zowel in KP6, zit in KP7. Dus loopt lang, tot 2016. En waar het eigenlijk om gaat, op welke manier dat het beschikbare budget over de jaren verdeeld moet worden. Kijk, op het moment dat de duidelijkheid ontstaat over de financiële perspectieven, dan zul je natuurlijk ook verder opnieuw naar het zevende kaderprogramma moeten gaan kijken. Overigens, waar ik zelf in ieder geval op zal aandringen, dat is op de financiële transparantie als het gaat over ITER. Want we zijn bezig daar met een, wat men dan heet, de verbrede aanpak. Maar dat betekent wel dat helder moet zijn wie nu eigenlijk wat echt gaat betalen. En daarvan moet ik zeggen dat op een aantal punten nog wel wat sluierbewolking zichtbaar is. Tot slot, voorzitter.
Meneer Vendrik.
Voorzitter, dat er een relatie is tussen het zevende kaderprogramma en de financiële perspectieven en dat allemaal nog moet gaan landen, dat begrijp ik. Maar volgens mij is mijn waarneming niet verkeerd dat die 73 miljard voor het zevende kaderprogramma, die komt er niet. Dat wordt sowieso minder. Dan moet er gesneden gaan worden. En als ik inderdaad hier hoor wat ik vrees, dat het programma voor ITER zeer waarschijnlijk gewoon goudgarant staat, ja, dan kan ik dus alleen maar concluderen dat het onderdeel duurzame energie straks het kind van de rekening wordt. Ja, dan vraag ik toch de regering, als dat een reële taxatie is, ik vraag naar het oordeel van de minister, om dat perspectief zo met alle kracht te keren. Dat niet gebeurt. Dat straks al het budget wat nu nog gelukkig is opgenomen voor duurzame energie, er straks uitgeroeid wordt omdat er gewoon ergens ingeleverd moet worden. Dat mag toch niet de conclusie zijn, hopelijk.
De vraag is duidelijk.
Voorzitter, ik kan de inschatting van de heer Vendrik nog bevestigen, nog ontkennen. Laat ik daar gewoon eerlijk in zijn. Ik denk wel dat het van belang is datgene wat collega Brinkhorst dan het zei, dat natuurlijk voor Nederland dat aspect van die duurzame energie gewoon hoog op de agenda staat. Maar op welke manier dat je de prioriteiten gaat stellen op het moment dat de definitieve financiële perspectieven bekend zijn. Ja, u weet net zo goed als ik hoe dat loopt in Europa. Dan ben je niet de enige die het daar op een gegeven moment voor het zeggen heeft. Maar de wens is heel helder. En dat is ook iets, denk ik, dat niet alleen vanuit uw partij naar voren is gekomen, maar ook door andere partijen naar voren is gebracht. Dus dat punt dat. Ik kan uw inschatting op dit moment niet bevestigen, niet ontkennen. Want ik weet niet hoe de einduitkomst van de financiële perspectieven wordt. Wat ik wel van belang vind, voorzitter, dat is wat het ook gaat worden, ook ten aanzien van ITER, dat we helder krijgen, helderder dan op dit moment, hoe die financiën geregeld zijn. zijn wie waarvoor betaalt op welk moment. Want daar zit natuurlijk ook nog een belangrijk punt. Namelijk de verdeling van het beschikbare budget over de verschillende jaren heen. En ik denk dat het niet alleen gaat over het beschikbare budget als zodanig, maar ook de manier waarop je het over de jaren heen inzet. Maar zodra het zover is, voorzitter, dan komen we erover bij u terug.
Laatste vraag, als u mij toestaat. Mag ik het dan zo verstaan dat de Nederlandse regering de nu voorziene bijna 3 miljard voor duurzame energie gedurende de periode van het 7e kaderprogramma echt als een leeuw zal verdedigen? En als laatste door de bocht gaat als het gaat om het inleveren op dit programma.
Voorzitter, het wordt verdedigd. En het is natuurlijk altijd een combinatie van zaken die aan de orde zijn. En ik denk dat het echt te vroeg is om daar nu verder op in te gaan.
Goed.
Nog één laatste opmerking over ITER. Afgelopen dinsdag heb ik in China in ieder geval mogen meewerken aan de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Chinese Academy of Science als het gaat over plasmafysica en ons Nederlands instituut FOM in Rijnhuizen. Maar beide zijn zeer betrokken bij ITER en wat dat betreft denk ik dat het van belang is dat we ook als Nederland inhoudelijk onze stem laten horen. We hebben daar een belangrijke stem in. Ik denk dat het erg belangrijk is dat we dat ook blijven doen.
Goed, dank u wel. Dan is het woord aan de staatssecretaris van Economische Zaken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij twee onderwerpen. Allereerst even REACH. 31 mei, dus afgelopen dinsdag, was er een speciaal over REACH gepland. Begrijpelijkerwijs uitgesteld tot 29 juni. Ik neem aan dat we dan een veel uitgebreidere discussie zullen hebben. Ik zal uiteraard even op de vragen die u nu hebt gesteld ingaan. Het is een eerste bespreking in de Raad aanstaande maandag. Ik weet niet precies in mijn hoofd, maar 2 of 3 weken hierna is er ook in de Milieuraad een bespreking. En dit AO staat gepland na die twee raden. Maar dan kunnen we dus in ieder geval vanaf dat moment, want dan hebt u die bespreking met collega Van Geel en mij, uitgebreid erover praten. Wat er maandag gebeurt is de voortgang van REACH, die wordt geëvalueerd. De voortgang is redelijk op dit moment. Bestaat uit 15 bouwsteden. Nou, er zijn er nu 8 behandeld. Een aantal tijdens ons voorzitterschap en een paar meer nu. Luxemburg heeft met name informatie, downstream users, evaluatie en autorisatie en restricties behandeld. De discussie, zoals aangegeven door het voorzitterschap, zal voornamelijk gaan over de gevolgen van REACH voor het MKB. De concurrentiekracht, de innovatiekracht van het MKB en de werkbaarheid van het voorstel. Daar leven verschillende meningen over. Er zijn ook nog wel wat zorgen. Met name natuurlijk die zorgen over die gevolgen voor het MKB. Op het moment, ik ga dadelijk even in op de vraag van de heer Vendrik van wat gaat ervoor. Maar op het moment dat een stof uit de markt verdwijnt, hoe kun je daar als MKB op anticiperen? Hoor je dat vroeg genoeg zodat je een andere stof kunt ontwikkelen of een andere stof kunt gaan afnemen? Dat is niet helemaal duidelijk hoe die dynamiek in de markt zal gaan. Het zelf ontwikkelen van nieuwe stoffen, kunnen MKB'ers dat makkelijk genoeg of zijn ze dan toch afhankelijk van grote bedrijven? Het innovatievermogen van MKB-bedrijven, op het moment met name de eerste jaren dat REACH wordt ingevoerd, als je een R&D-afdeling hebt van 1,5 man, van de 35 die je in dienst hebt, ja, die zal zich dan met name met die registratie bezighouden en dus niet meer met innovatie. Dus toch wel wat zorgen over de gevolgen, nou een aantal grote zorgen over de gevolgen van REACH voor het MKB, voor de innovatiekracht. Daar moet dus ook naar gekeken worden. Dit doelstelling van REACH is ervoor om binnen de doelstelling van de zorg voor mensen en milieu zo kosteneffectief mogelijk te zijn voor het bedrijfsleven en dan met name voor MKB's en de innovatiekracht van MKB'ers niet aan te tasten. En dan gaat het bij het zorgen om het verdwijnen van die stoffen natuurlijk niet om die hele gevaarlijke stoffen. Daar hebben we het al eerder over gehad. Die moet je natuurlijk aanpakken, maar het gaat met name om hoe vervang je die door alternatieven. En het gaat er ook om als je vaststelt dat een stof gevaarlijk is in een bepaalde omstandigheid. Bijvoorbeeld als die opgelost wordt of als die ingeademd kan worden. Betekent dan dat je hem in zijn geheel uit de markt moet halen of alleen in die toepassingen? Daar zijn natuurlijk ook nog wel wat vragen over en wat afwegingen. Waar het ook om gaat, en dat heeft dan niet zozeer te maken met hoe gevaarlijk ze zijn, is de economische motieven waarom uiteindelijk stoffen uit de markt verdwijnen. Als het testen en het registreren heel veel geld kost, zullen met name stoffen die in kleine hoeveelheden aanwezig zijn, ook al zijn ze niet gevaarlijk, uit de markt gaan verdwijnen. Dat betekent dat de afnemers alternatieven moeten ontwikkelen. Nou, die vragen die ik daarnet bij voorlegde van hoge kosten innovatiekracht komen dan aan de orde. Dus daar zijn echt een aantal lastige vragen te beantwoorden. Wat betreft het Europese chemieagentschap. Frankrijk stelt voor om die een meer centrale rol te geven. Dat steunen wij van harte. Hebben we zelf ook voor gepleit. Juist om te zorgen dat de interpretatie in de verschillende lidstaten hetzelfde is. Als je het namelijk aan een decentrale uitvoering overlaat, nou dat weet u alle, dan kunnen landen het verschillend interpreteren en dat tast het level playing field aan. De verwachting is qua planning dat we de eerste lezing van de raad van REACH in het najaar kunnen worden afgerond. Hetzelfde geldt voor het EP. En dan zal de commissie haar voorstel moeten vervolmaken op basis van al die voorstellen uit parlement en raad.
We zitten echt in tijd nodig, dus ik wou eerst graag de staatssecretaris uit laten praten.
Het OZO-voorstel van Engeland en Hongarije, One Substance, One Registration, veel steun heeft het ontvangen binnen de Raad, ook binnen het EP. Het is aangepast ondertussen door de indieners dat registranten van dezelfde stof samenwerken in een registratieconsortium, daar informatie uitwisselen. Eventueel gezamenlijk verder ontwikkelen en vervolgens gezamenlijk een registratiedossier indienen. Ze kunnen het ook afzonderlijk doen op basis van de gedeelde data. Veel sympathie, ook bij de industrie, maar nog wel met een aantal vragen. Die worden nu bekeken of het inderdaad werkbaar is. En dat zijn dan met name de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Dat kunt u zich voorstellen als je dat moet delen. En mededingingsaspecten. Op het moment dat je samenwerkt mag dat wel. En de derde vraag is op het moment dat je als klein bedrijf bij zo'n groot consortium aanhaakt, wie betaalt er dan wat? Worden die kosten niet te hoog voor dat delen van informatie? Dus die werkbaarheid wordt op dit moment getest. En dat betekent dus ook dat in dit najaar zal moeten blijken of dat OZO-voorstel, wat er zeer als concept zeer aantrekkelijk uitziet, of dat ook werkbaar is. Dat wat betreft REACH. Dan wat betreft het softwareoctrooi. Ik heb u een aantal dagen geleden even uit mijn hoofd een brief gestuurd met het proces. Waarin staat van nou dit is er aan de hand in het EP op het moment. 256 conceptamendementen, een aantal bijeenkomsten. En wanneer is de raad weer officieel aan zet. Want het proces is zo tweede lezing Europees parlement. Discussie over de amendementen die zij met elkaar willen gaan indienen, bespreken, over willen gaan stemmen. Op het moment dat het voorstel dan is aangepast of verworpen, dat kan natuurlijk ook, door het Europese parlement, dan komt het in tweede lezing terug bij de Raad. Het is natuurlijk wel zo dat er een praktijk is gegroeid, dat weten we ook van de vorige die we eraan bij hadden was een consumentendossier, dat er informeel overleg kan plaatsvinden tussen het voorzitterschap en de rapporteur uit het Europese parlement, om te kijken waar sta je nu met die verschillende amendementen ook om die tweede lezing in de Raad te kunnen voorbereiden. Want zoveel tijd is er steeds niet voor, dus je kunt beter anticiperen. Op verzoek van de heer Rocard is er tussen hem en het voorzitterschap dus contact over de conceptamendementen. Is er overleg over hoe kijken we hiernaar. Wat dat betekent is dat het voorzitterschap natuurlijk dat ook weer terugkoppelt naar de lidstaten. Nou, daar zijn dus ambtelijke attaché-meetings voor. Die vinden ongeveer nu plaats. In Coreper, ergens tussen 8 en 14 juni, zal het voorzitterschap terugrapporteren wat de heer Rocard heeft gezegd van nou, dit is de stand van zaken in het Europese parlement. Mijn inschatting is dat het die kant op gaat. Om deze en deze redenen doen we dit of dat. Ik kan het niet helemaal inschatten wat er gaat gebeuren. En dan op 20 juni, en dat is natuurlijk een belangrijke datum, is het nu gepland dat er stemming is in het EP. In 8 juli plenaire stemming in het EP. Hier staat 8. 6.
Laten we op begin
eerste
juli
week van juli, ja. Op 20 juni is er stemming in juri in het comité. En dat betekent dus dat wij als raad pas weer na 8 juli of 5 of 6 juli aan zet zijn. Dat we dan zeggen van wij gaan het in tweede lezing behandelen. Dossiers waar je tot elkaar wilt komen, en hè, dat consumentendossier van 2 maanden geleden is daar een voorbeeld van, waar je dus al kunt praten over de amendementen die het EP aanneemt, zodat de raad ze kan overnemen en dan kom je eruit. Wij zouden natuurlijk allemaal wel willen dat dat op dit dossier ook zo zou gebeuren. Ik schat die kans niet heel groot in, maar ik vind het wel goed dat er dus informeel overleg is tussen het voorzitterschap en het Europese parlement, om ook te begrijpen, want daar gaat het natuurlijk ook om, wat een aantal van die overwegingen zijn die onder een aantal van die amendementen liggen. Nou, dat is het traject in Brussel. Als ik u even, want dan wil ik u even zeggen waarom ik u vanmiddag nog die brief heb gestuurd. Ik had u ook aangekondigd, dinsdag krijg ik dat advies van Giskus. Nou, dat heb ik inderdaad dinsdagmiddag gekregen. Dat advies heb ik zo snel mogelijk naar u doorgestuurd met mijn eerste opvattingen daarover. Ik moet zelf natuurlijk ook nog een aantal dingen verder bestuderen. Zodat u ook alvast weet wat dat advies is. Ik ben blij dat het een unaniem advies is geworden. Het is een heel helder advies. Er zitten 4 personen in van alle verschillende spelers. Dus als zij met een unaniem advies komen, dan is dat dus natuurlijk ook iets om zeer veel waarde aan te hechten, wat ik ook doe. Wat op dit moment, waar Nederland iets te zeggen heeft, maar zoveel hebben we natuurlijk op dit moment niet te zeggen, want we zijn gewoon niet aan zet, iets te zeggen heeft of in een ambtelijke discussie tussen verschillende lidstaten, is de inzet, de unilaterale verklaring, want zo is die met u afgesproken als Nederlands standpunt. Wat ik wel zal doen, uiteraard met u goed vinden, is dat advies van de commissie Giskus verspreiden, ambtelijk in Brussel, zodat mensen ook weten wat hier, want ik vind het toch wel prettig dat er een unaniem advies uit is gekomen, wat hier verschillende mede-tegenstanders met elkaar van mening zijn. Op het moment dat wij dus officieel in tweede lezing aan zet zijn, voor die tijd, zullen wij dus in de Kamer een inhoudelijk debat moeten hebben over dat advies van Giskus en de inzet van de Nederlandse regering. En ik ben dan dus ook erg benieuwd wat u, maar u hebt nog maar weinig tijd gehad om het te lezen, wat u van dat advies van Giskus vindt.
Ja, voordat ik u nog een paar gelegenheid geef, vraag ik aan de staatssecretaris of ze is uitgesproken.
Ja, dat waren de 2 onderwerpen.
Oké. Dan eerst mevrouw Gerkens, want de heer Vendrik heeft al 4 keer geïnterrumpeerd, onze boekhouding uitgewezen. Mevrouw Gerkens.
Ja, voorzitter, ik zit toch een beetje met de moeilijkheid dat ik wil voorkomen om weer over de procedure te spreken. Want volgens mij gaan dan in ieder geval bij een aantal mensen behoorlijk de haren te bergen reizen. Ja. Ik kijk even naar mijn rechterkant. Maar vooral over die inhoud. Maar aan de andere kant kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat gedurende deze periode, maar ook komende periode, al weliswaar informeel, maar toch op een zeker moment standpunten van Nederland gevraagd zullen worden. En waarin u zich baseert op een voor mij nu oud standpunt, namelijk zoals de unilaterale verklaring is, terwijl we een duidelijke advies hebben liggen inderdaad. En mijn wens is het eigenlijk om daar toch inhoudelijk over te spreken. En ik zit met het probleem dat u mij net verteld heeft dat u maandag en dinsdag in ieder geval niet in Nederland bent. En de korper de eerste woensdag is. Dus ja, ik kijk even naar de voorzitter, maar ik denk dat wij ook in onze commissie moeten beraden, want mijn voorkeur gaat sterk uit om toch dinsdag hier een debat over te hebben, zodat wij ons standpunt kunnen bepalen, ook naar aanleiding van, van het advies wat er ligt. Maar daarnaast kan ik me ook herinneren dat u een onderzoek voor triviale patenten had gevraagd. En ik vraag me ook af hoe het daar dan mee staat.
Goed dan.
Van de werkgroep dan.
Heer Vendrik, nog een dringende vraag. Kort graag.
Nou, voorzitter, als ik het goed zie, in de chaos rondom de softwarepatenten, zijn er 2 kwesties waar raad en parlement lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat is het element van data processing. Is dat patentable of niet? En dat geldt ook over de definitie, zoals in een van de amendementen over het gebruik van natuurkrachten, die definitie opnemen. Als daar geen sprake van is, dan is een zekere vinding niet patenteerbaar. Dat zijn volgens mij de 2 grote kwesties. Voorzitter, wat zeggen Nederlandse ambtenaren namens de Nederlandse regering in dat type overleg? Zeggen Nederlandse ambtenaren namens de Nederlandse regering uiteraard in Brussel, hebben wij nog geen standpunt over. Wij wachten het Europees Parlement af. Wij wachten het Nederlandse parlement af. Of wordt daar al gezegd, wij zien dat ook niet zitten. Al was het maar omdat bijvoorbeeld de vrienden van Philips bijvoorbeeld op dat punt van dataprocessing echt in de hoogste boom zijn geklommen. Dat begrijp ik ook wel, want 2/3 van hun octrooien die al overigens verstrekt zijn waardeloos als dat element in de richtlijn komt te staan. Hoe zit dat? Is Nederland echt neutraal in dit debat? Is het informerend, horend, wat de overwegingen zijn van het Europees Parlement? Of wordt er ook teruggekaatst? dit wordt ook voor Nederland een heftig punt. Dat is natuurlijk gevoelig, ja. Want wij hebben dat debat hier nog niet gevoerd.
Staatssecretaris.
Zoals ik u ook heb geschreven, inzet van mijn mensen in Brussel is zich dus te onthouden van een Nederlands standpunt totdat wij het met elkaar eens zijn wat dat standpunt is. En op dit moment is het zo in Brussel dat het met name nog horen en informeren is. Het is ook eigenlijk maar net begonnen. Dus het is nog meer dat, zoals ik me voorstel hoor, dat de heer elkaar uitlegt van nou, we hebben een groep amendementen die daarover gaat en een groep amendementen die daarover gaat. Maar Nederland heeft dus geen terugkaatsende standpunten, om het maar zo te zeggen, totdat wij het met elkaar eens zijn, de meerderheid van uw Kamer met mij eens is, over wat de inhoudelijke standpunten moeten zijn. En wat betreft amendementen van het Europees Parlement, liggen natuurlijk nu een hele rij amendementen voor. Dan kun je dus zeggen van moeten wij dus nu over alle 256 amendementen een standpunt hebben. Of we wachten tot ze aangenomen zijn of niet. En dan zeggen we dit is ons gezamenlijk standpunt. He, dat is ook nog iets waar wij met elkaar over kunnen praten. Willen we er 256 doorheen discussiëren. Of zeggen we wachten tot ze aangenomen zijn in het Europees Parlement. En dan gaan we over die amendementen discussiëren.
Goed. Dan denk ik dat we hiermee aan het eind van dit overleg zijn gekomen. Mevrouw Gerkens suggereerde dat er nog een debat zou moeten komen op dinsdag. Ik stel voor, we hebben dinsdag procedure, dat we dan maar even moeten kijken of dat ook echt nodig is. Want het lijkt me wel moeilijk om het nu hier even af te doen. Ja.
Dat ben ik met u eens, want misschien moet het dan even vandaag op een ander moment of via de mail doen. Want de staatssecretaris is in het buitenland. Dus als die op dinsdag hoort of dan dinsdag nog een debat moet volgen, dan is voor haar echt onmogelijk om hier te zijn.
Ik zit in Servië en Kroatië. En zoals u weet is dat niet zo heel dicht bij huis om even op en neer te rijden.
Oh, binnen 2 uur vliegen. Toch? 2,5 uur. Maar goed, wij zullen even kijken hoe we dat doen. We laten dat zo snel mogelijk even weten of er nog iets uitkomt.
Hangt ook een beetje van de COREPER-vergadering af, denk ik. Maar ook dat, kijk, daar is ook op dit moment is het meer ja, aftasten, informeren, horen wat er aan de hand is, dan terugkaatsen.
Akkoord. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van dit overleg. Ik dank iedereen voor de aanwezigheid. Mijn vergadering is gesloten.